Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Na ruim 60 jaar gaf België deze maand de tand van Patrice Lumumba terug aan Congo. Het is het enige overgebleven restant van de eerste premier van onafhankelijk Congo, die in opdracht van de Belgische autoriteiten werd vermoord en in zwavelzuur werd opgelost. Deze teruggave is een belangrijke stap voor België om in het reinen te komen met het koloniale verleden, vertelt correspondent Dennis Bokshorn. Wie was Patrice Lumumba en waarom werd hij vermoord?
Op maandag 20 juni was ik bij de begrafenisceremonie van Patrice Lumumba in Palais Egmont in Brussel. En daar werd de tand van Lumumba ruim 60 jaar na zijn dood teruggegeven aan zijn familie.
In de kist zit een klein blauw kistje met het vermoedelijke stoffelijke overschot van Lumumba. Een tand. Die heeft het Belgische gerecht overhandigd aan de familie en bij uitbreiding Congo.
En er waren toespraken van de Belgische premier Alexander De Croo, van de Congolese premier Jean-Michel Sama Lukonde, van Juliana Lumumba, de dochter. Het was een besloten ceremonie. Journalisten stonden buiten te wachten. Ik kon wel meekijken op een scherm. En buiten stonden nog iets van 150 mensen. Congolese met name, die met de familie uit Kinshasa naar Brussel waren meegevlogen. Het was een belangrijk moment voor beide landen, omdat België eigenlijk met die ceremonie opnieuw afstand neemt van haar koloniale verleden. De toespraak van Juliana Lumumba was heel persoonlijk. Ze moest huilen, richtte het woord rechtstreeks aan haar vader. Ze zoekt eigenlijk nog altijd naar antwoorden rond zijn dood. Zei, papa, we weten nog steeds niet wie je heeft vermoord, waarom je bent vermoord, waar precies. Ja, we hebben geen antwoorden, we zoeken nog steeds.
Comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus.
En tegelijkertijd, even later in de speech, zei ze: ik ben de regering van België erg erkentelijk voor de manier waarop België probeert in het reinen te komen met het koloniale verleden. Door spijt te betuigen, door te zeggen wat er allemaal is misgegaan in die jaren van overheersing door België in Congo. Daar was ze heel blij mee. Maar tegelijkertijd was dit natuurlijk een heel emotioneel moment voor haar. Omdat ze 60 jaar na zijn dood eindelijk haar vader kan gaan begraven.
Père, à présent, bien retour au pays. Merci.
Dennis, jij bent onze vrij nieuwe België-correspondent. Je woont nog niet zo heel erg lang in het land. Je duikt meteen in de koloniale geschiedenis van België. Het land dat decennia lang Congo koloniseerde. En nu hebben we het dus over een tand van Patrice Lumumba. Wie was dit?
Patrice Lumumba was een Congolees van tamelijk eenvoudige komaf. Werd journalist op zijn 20ste. Na verloop van tijd begon hij een beetje naam te maken, ook in politieke milieus. Hij werd voorzitter van een vakbondbeweging, begint zich actief te verzetten tegen sociale en politieke ongelijkheid tussen witte en zwarte in Congo. Schrijft een boek op een goed moment over het koloniale beleid van België, waarin hij dat aan de kaak stelt, maar toch ook nog betoogt dat het belangrijk blijft dat België en Congo samen blijven werken op allerlei gebieden. en richtte in 1958 een politieke partij op, de Mouvement National Congolais, MNC. En het doel van die partij is eigenlijk gewoon onafhankelijk worden van België, maar met behoud van samenwerking met het land, met België. En het jaar daarna wint de MNC de verkiezingen in Congo. En vanaf dat moment ziet België zich genoodzaakt de onafhankelijkheid in Congo versneld te gaan uitroepen. En dat gebeurt op 30 juni 1960.
Op het vliegveld van de Congolese hoofdstad Leopoldstad wachten president Kasavubu en premier Lumumba op koning Boudewijn, die naar Congo kwam ter gelegenheid van de afkondiging van de onafhankelijkheid. Hartelijk schudde de vorst de eerste minister van de nieuwe republiek de hand.
En dat is een sleutelmoment in het leven van Patrice Lumumba.
Ja, dat leidt mij natuurlijk tot de vraag, waarom dan? Waarom is dat nou juist een sleutelmoment voor hem?
Op die dag, 30 juni 1960, houdt Boudewijn, koning Boudewijn van België, een hele paternalistische speech in Kinshasa. Hij roemt het genie Leopold II, dus zijn overgrootoom. Eigenlijk de man die miljoenen doden op zijn geweten heeft in Congo. Hoe die man de beschaving naar Congo bracht.
L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique.
En vlak daarna staat Lumumba op en begint hij een donderrede te houden, een speech die niet was voorbereid, niet gepland.
Je vous salue au nom du gouvernement congolais.
En hij zei de Congolezen eigenlijk direct dat het afgelopen moest zijn met de jaren van onderdrukking, van racisme, van ongelijkheid tussen zwarte en witte. Hij vertelde dat er jaren van belediging waren geweest, dagen waarop zwarte mensen werden gemarteld.
We hebben connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir.
Waar zwarte met tu werden aangesproken, dus je en jij in plaats van vous, de regel die voor witte mensen gold.
Qui oubliera qu'un noir on disait tu, non certes comme un ami, mais parce que le vous honorable était réservé au seul blanc.
En de onderdrukking moest klaar zijn. En ook dat de rijkdommen die in Congo nu eenmaal in grote getale aanwezig zijn in de grond, dat die aan de Congolezen zouden toebehoren vanaf dat moment. En België wilde helemaal niet zo'n abrupte decolonisatie. Die wilde nog wel controle houden over de provincies waar het bezaaid lag met grondstoffen zoals koper en diamanten. Dus dat ging veel te snel. Dat ging de Belgen veel te snel.
Ja, want om misschien heel even een kleine stap terug te doen, maar wat voor een kolonisator was België? Hoe verhielden zij zich tot Congo? En hoe wordt er nu teruggekeken naar het bewind dat zij daar hebben gevoerd?
Ja, koning Leopold II maakte in 1885 al Congo als zijn persoonlijke eigendom. Overheerste het land, roofde het leeg. Niet alleen kunst, maar ook de grondstoffen. Hè. Er zit heel veel koper in de grond, zoals ik al zei. Diamanten. En uiteindelijk zijn daar tussen 1885 en 1960 10 miljoen mensen vermoord. Dat is een enorme slachting heeft daar plaatsgevonden.
Ja, en Lumumba, zei jij ook, die was aanvankelijk vroeger in zijn carrière zag hij nog wel wat in het samenwerken met België, maar toen gaf hij dus een speech.
Ja, een speech die met lang opgekropte woorden, zo kun je die wel zien. Koning Boudewijn voelde zich ontzettend in zijn hemd gezet, die zag dit niet aankomen. En het is niet zo dat de speech natuurlijk direct tot zijn dood heeft geleid. Ik denk indirect wel processen in gang gezet die tot zijn dood hebben geleid uiteindelijk. In de weken die volgden op die 30ste juni wilde hij het Congolese leger Afrikaniseren, zoals hij dat noemde. Belgische commandanten, dus witte commandanten, verving hij voor Congolese. En dan ontstaat er eigenlijk chaos in Congo. Die onafhankelijkheid ging veel te snel. Congo was daar misschien wel niet klaar voor om dat dan al te doen. Er ontstaat chaos en dat wil België ten alle tijde voorkomen. Omdat België gewoon controle wil houden over de rijkste provincies van het land. Die willen gewoon zaken blijven doen. Willen koper blijven winnen, diamanten blijven winnen, et cetera. Belgen besluiten op dat moment ook soldaten te sturen, dus te interveneren. Eigenlijk 2 weken na de onafhankelijkheid. sturen soldaten naar Katanga. Dat is de rijkste provincie waar de zilver koper ligt. En die scheidt zich af. Net als uit Kasai, waar heel veel diamanten liggen. De provincie scheidde zich af met behulp van België. Dat staat in allerlei memoires. En 3/4 jaar later wordt Lumumba daadwerkelijk vermoord. Door een peloton zwarte agenten. Die, naar later blijkt, onder leiding van Belgische officieren stonden.
En je zegt naar later blijkt. Hoe ging dat toen? Is duidelijk vanaf het eerste moment wie hem heeft vermoord?
Nee, zeker niet. En dat blijft ook eigenlijk decennia lang onduidelijk. Tot 1999, als schrijver Ludo de Witte, Belgische schrijver, voor het eerst tot in detail uit de doeken doet wat daar nu precies allemaal is gebeurd. En hij stelt onomwonden vast dat de Belgische regering, Belgische legerofficieren, het bevel hebben gegeven aan zwarte agenten om Patrice Lumumba dood te schieten. Kort na de publicatie van het boek van Ludo de Witte verschijnt er een Belg ten tonele, namelijk Gerard Soete, een voormalig politiecommissaris in Congo. En hij vertelt eigenlijk apentrots aan Belgische en Duitse journalisten dat hij de man is die het lichaam van Lumumba heeft doen verdwijnen. Daar in elk geval de opdracht voor kreeg, ook weer van Belgische officieren. Hij heeft het lichaam in stukken gezaagd en op laten lossen in 2 vaten zwavelzuur.
Eerst in stukken snijden, hè? Zagen. Want wij zijn geen chirurgen, we kenden dat allemaal niet. Dus die lichamen moesten in handelbare stukken gezaagd worden en dan in dat vat van 200 liter.
En is er echt niks van overgebleven?
Ja. Er is wel iets van overgebleven, maar daar ga ik niet over praten.
Maar vlak voordat hij dat deed, trok hij 2 tanden van Lumumba. Sneed hij vingerkootjes af en bewaarde die wat kogels die het lichaam van Lumumba doorzeefden. En die nam hij mee naar België als jachttrofee. En daar vertelde hij heel trots over aan Belgische en Duitse journalisten.
Ja, en oplossen in zwavelzuur. België wilde duidelijk ook echt dat dat lichaam echt voor eens en altijd helemaal zou verdwijnen.
Men wilde voorkomen dat het graf van Lumumba tot bedevaartsoord zou uitgroeien. Dus dat lichaam moest weg en daar moest niets meer van overblijven.
En wat bracht die moord op Lumumba in der tijd teweeg? Welke gevolgen heeft het gehad ook voor dat hele proces van onafhankelijkheid dat op dat moment gaande was?
De moord op Lumumba bracht ontzettend veel protest, internationaal protest teweeg. België, maar ook de Verenigde Naties, de VS spraken schande van die dood. En er braken protesten uit tot in Egypte.
Bij de Belgische ambassade is het tot heftige betogingen gekomen naar aanleiding van de moord op Lumumba.
Maar de Belgische regering wast haar handen in onschuld. Vooral in derde wereldlanden is de verontwaardiging groot. Patrice Lumumba was hun held.
In Congo brak ook chaos uit. Het land is vervolgens onder leiding van Mobutu verzand in een dictatuur. En in Congo is die 17e januari wel altijd uitgeroepen als nationale feestdag.
En Dennis, in 1999 dus al vertelde Gerard Soete over, bekende zijn daad van het oplossen van dat lichaam in zwavelzuur op televisie. Waarom heeft het dan nog zo lang geduurd voordat die tand uiteindelijk is teruggegeven?
Soete overleed in 2000. De ophef in België ontstond eigenlijk na het boek van Ludo de Witte, die reconstrueerde wie Lumumba vermoord heeft. En naar aanleiding van dat boek kwam er een parlementaire onderzoekscommissie in België naar de dood van Lumumba. En die concludeerde in 2002, België heeft een morele verantwoordelijkheid voor de dood van Lumumba. Dat is eigenlijk een juridische term om jezelf vrij te pleiten. Daar kan namelijk geen straf op volgen. Voor een morele verantwoordelijkheid bestaat geen strafmaat. Dus lange tijd bleven die tanden eigenlijk onaangeroerd. En dat duurt eigenlijk jaren. En ze worden ook niet in beslag genomen. Dus men weet van het bestaan van die tanden op basis van die interviews die hij geeft, Soete. En pas in 2016, als Ludo de Witte ontdekt dat de tanden van Lumumba nog altijd in het huis van Soete liggen, die dan dus al lang dood is. Dat hoort hij via een bevriende collega. Dan gaat hij naar het gerecht in België en dan zegt hij: ik geef je 48 uur om naar dat huis te gaan en die tanden in beslag te nemen. En ik sprak De Witte in Brussel en hij vertelde hoe dat ging.
Ik heb dan een klacht ingediend en ik heb hem gezegd, ik zeg, ik geef jullie 48 uur, want ik organiseer een persconferentie. En de onderzoeksrechter die op het dossier zit, op de klacht, die heeft dan onmiddellijk gereageerd.
De tand wordt bij het strafdossier gevoegd.
En dit was in 2016. We zijn nu in 2022. En pas nu, nog steeds weer 6 jaar later, is dan die tand teruggegeven. Er zit nog steeds 6 jaar tussen.
Ja, dus Juliana Lumumba heeft in 2018 en in 2020 aan de koning Philippe gevraagd of die tand alsjeblieft terug kan. En ik denk dat de massale Black Lives Matter protesten in Brussel in 2020... allerlei processen in een stroomversnelling heeft gebracht. Toen veranderde heel veel. Koning Philippe betuigde zijn spijt in een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Sindsdien maakt België eigenlijk werk van het teruggeven van roofkunst. Er is een wet in de maak. Komende zomer moet die van kracht worden. Er moet gestemd worden. En Philippe ging 3 weken geleden voor het eerst op staatsbezoek in Congo. Daar herhaalde hij zijn spijtbetuigingen die hij ook in die brief deed.
À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé.
Koning Philippe zegt in zijn speech: ik wil me verontschuldigen voor alle onrecht die de Congolees is aangedaan. En daar wil ik mijn diepste spijt voor betuigen. Het zijn allemaal stappen van België om met het koloniale verleden in terrein te komen. En zo moet je deze teruggave van die tand denk ik ook zien.
Ja, want als je kijkt naar hoe die discussie in België speelt op dit moment. Hè, dus er worden stappen ondernomen, zowel door de regering als door het Koninghuis. Hoe ervaar jij daar dat de blik op het koloniale verleden wordt bediscussieerd, ook in de publieke ruimte? En welke betekenis heeft dan ook de teruggave van bijvoorbeeld deze tand daarvoor?
Ik denk dat het vooral symbolisch is. Hè? Dus die tand had al lang terug moeten zijn. Dat zei de Kroo ook bij die begrafenisceremonie. Dit heeft 60 jaar te lang geduurd. Hè? Daar was hij heel ruiterlijk over.
Het is niet normaal dat het stoffelijk overschot van een van de grondleggers van de Congolese natie 6 decennia lang werd bewaard onder duistere omstandigheden die nooit echt zijn opgehelderd en waar we in het licht van wat nu bekend is niet trots op zijn.
Daar gaat het heel erg over, ook in de Belgische media. Hè? Dus men is er volledig van doordrongen dat er ontzettend veel is misgegaan in Congo. En dat het niet kan blijven bij passiviteit. Dus er moet actie ondernomen worden. De Kroo heeft het steeds over een bladzijde die hij wil omslaan. Hij wil het verleden afsluiten zonder dat onbenoemd te laten. Dus hij wil daar eerst ruiterlijk over praten. En vervolgens wil hij een bladzijde omslaan en samenwerken met Congo. Dus op militair gebied, ecologisch gebied, ontwikkelingssamenwerking. Dus die spijtbetuiging en die tand en die roofkunst teruggeven, het is iets symbolisch. En dat is vooral ook zo omdat België nog altijd geen formele excuses maakt. Hè? Dus het blijft bij de erkenning van een morele verantwoordelijkheid. Maar excuses komen er niet. Want die zouden de deur openzetten voor het uitkeren van herstelbetalingen. En dat kan België miljoenen gaan kosten.
En nog heel even over die tand, hè? Want we hebben het over een tand, een hele kleine tand van een hele grote man met grote betekenis. Die tand is inmiddels terug in Congo. Hoe is dat precies gegaan?
Ja, die tand die is in een doodskist aangekomen in Congo een paar dagen na de ceremonie in Brussel. Er stonden duizenden mensen te wachten. En die tand heeft een rondreis gemaakt langs alle plekken waar Lumumba belangrijk is geweest eigenlijk. Zodat het volk afscheid van hem kan nemen. Dus ze zijn bij zijn geboortedorp geweest. De stad waar hij politiek groot werd. De plek waar hij vermoord werd. Er werden 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Congo. En gisteren is hij op de 30ste juni, de 61ste onafhankelijkheidsdag van Congo, bijgezet in Kinshasa, in de hoofdstad, in een mausoleum dat is opgericht in zijn naam.
Dankjewel, Dennis.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en JP Geersing. Dit was Vandaag. Maandag weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.